En ja, die kan je dus ook in één zin zetten. En we gaan straks uitleggen waarom dat zo gekomen is. En die visie is dus, wij stellen Jezus Christus centraal tot eer van God de Vader in de kracht van de Heilige Geest. Wij doen dat in gemeenschap met God, met elkaar en met de omgeving. Dus we ontvangen genade, we hebben gemeenschap met elkaar en we getuigen. En dat is mooi. En dan staat er ook nog, daar staat hij. Op onze website is er nog iets aan toegevoegd. Dat moet je nog maar eens lekker thuis lezen, dan ben je weer eens op de website. En dat huis ernaast, dat geeft een beetje aan hoe wij het zien. Onze basis is de drie-ene God. Niemand anders. Als een dansende drie-eenheid. Sorry? Amen, dankjewel. Als een dansende drie-eenheid, dat is onze basis. Gebed en onderwijs, heel erg belangrijk. En dan die drie pijlers. Genade, gemeenschap en getuigen. De bedieningen, die dragen ons. En het dak is dan ook van de gemeente. En daar staat dat we mensen tevoorschijn willen laten komen. We willen mensen tevoorschijn beminnen. En dat wolkje is dan wolk, maar dan met een A, de tolk. Dus wat je zegt, moet je ook doen. Ik heb dat ook. Wat ik zeg, moet ik ook doen. Dat is heel simpel. En misschien ook niet. Maar ik wil dat graag doen. Wat ik van een visie vind, is dat een visie dicht bij je hart moet liggen. Anders heb je er niks aan. Je moet je erin thuis voelen. En het is iets waar je dus achter kan staan. Als jij in een gemeente zit waar je werkelijk niet achter de visie kan staan, ja, dan heb je het moeilijk. Ik denk dan dat je eens moet nadenken van wat moet ik nu eigenlijk doen. Nou, er is veel te zeggen over visie in het algemeen. En ik zal dat ook doen in de loop van deze boodschap. Maar ik wil natuurlijk ook heel specifiek spreken over de nieuwe visie van Rafael de Rivier. Goed, visie, waar heb je het dan over? Waar hebben we het nou over? Is visie nou echt zo belangrijk? Is het iets voor de kerk, voor de gemeente? Hebben we dat nu nodig? Is visie nou niet een modetrend of zo die over is komen waaien vanuit het bedrijfsleven? Dan heb je ook allerlei marketingtechnieken en die superkerken. Ik ben in contact met een kerk ergens in Hilversum. Nou, dat is echt. Dat is een heel draaiboek hebben ze dan. En dan moet je dit doen en dan moet je dat doen. Want als je dan dit doet, dan gaat het wat beter. Nou ja, alles wordt dus geregeld. Elke stap. En dan denk ik van, waar is de Heilige Geest? Maar goed, zonder overigens daar kritiek op te hebben. Want mensen moeten dat zelf weten. Zij vinden het daar geweldig. Maar ik zou me daar dus niet zo in thuis voelen. Marketingtechnieken? Nee. Ik ben een marketingman en ik ben zo blij dat ik het heb afgeleerd. Allemaal trucjes, dus met je hand naar beneden. Als je iemand voor het eerst ontmoet, zorgen dat jij het eerst in zijn cirkel stapt en niet hij bij jou. Hoger gaan zitten als je iemand ontvangt. Hou op. Laten we gewoon onszelf zijn. En ik was zo blij dat toen ik directeur werd bij Wegenen, dat ik dat ook ben geweest. Ik ben gewoon mezelf geweest. En mensen zeiden dat ook. En die vonden dat fijn. En die vonden dat een groot verschil. Maar dat heb ik al samen met de Heer kunnen doen. Visie. Geen marketingtechniek. Ik denk dat we visie best kunnen gebruiken. En het is maar net hoe je naar het woord kijkt en hoe je ermee omgaat. Kijk, als je je visie in een blok beton giet, dan ga je de bietenbrug op. Dat kan niet anders. Dan gaat het helemaal mis. En, maar wat belangrijk is voor mij, dat de visie zeg maar in het hart van de gemeente wordt geboren. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dus het is iets waar je gelijk al van zegt, ja, maar daar voel ik me bij thuis. Ik wil graag in een christocentrische gemeente zitten, waar de genade van God de boventoon voert, waar we fijn contact met elkaar hebben en waar we ook naar buiten kijken en waar gebed een belangrijke plaats in heeft. En dan heb ik het, als we het over het gebed hebben, hebben we het ook over aanbidding. Vergis je niet. En aanbidding is natuurlijk, zoals we zeggen, ook een vorm van leven, een manier van leven. En dat is met gebed net zo. Nou ja, hulp kan best handig zijn. Maar als het om visie gaat, moet je dicht bij jezelf blijven. En blijf ook dicht bij dat wat de Heer van je vraagt. Zorg ervoor dat die geest in jou werkt. Vanmorgen las ik een stukje en dat ging over woord en geest, dat je dat nooit mag scheiden. Als God een mens schaapt, dan blaast hij zijn adem in de mens. Dus, en die adem kwam al toen hij sprak. Dus als God spreekt, gaat zijn geest met die woorden mee. En dat mag dus ook bij ons. En dat mag dus ook bij die visie. Als die spreekt, die visie, door ons heen, dan mag Gods geest meewerken en dat in jouw hart doen wat belangrijk zijn. Weet je, je zou visie ook kunnen omschrijven als dat wat je als gemeente belangrijk vindt. En zo ben ik ook op die titel gekomen, wat echt belangrijk is. Dat je dus daarop moet focussen. Richt je op wat belangrijk is. En laat alsjeblieft die andere dingen liggen. Hoe moet ik het zeggen? Heb je al zijn schoenen gezien vanmorgen? Volgens mij had hij ze niet gepoetst, hè? Erg. Ja, weet je wel, dat soort dingetjes. Niet doen. Ja, je mag best wat over mijn schoenen zeggen. Overigens. Dat vind ik helemaal niet belangrijk. Maar dat we dus als gemeente kunnen zeggen, dit is nu echt belangrijk, omdat dit nu iets is waar we altijd vanuit kunnen vertrekken. Als Christus centraal staat, Jezus Christus centraal staat, dan gebeurt alles in, door, met en tot hem. Alles. Dus het is zo belangrijk. En dat is ook het eerste punt natuurlijk, hè, wat je heel goed vast moet houden met elkaar. Mijn visie is dus vooral ook belangrijk vanuit de gedachte hoe jij je daarin opstelt. En hoe onze Heer daardoor spreekt. Hij kent je en hij weet precies dat eruit te pakken wat voor jou is. Want hij is het die ons leidt. Staat er in de Bijbel ook iets over visie? Het woord komt één keer voor. En dan ook in een vertaling natuurlijk. En dat is de Nieuwe Bijbelvertaling. Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder. Een keur van raadgevers brengt het tot bloei. En als je deze tekst, zeg maar, in het Hebreeuws leest, ja, dan is die best wel moeilijk te vertalen, maar ook vooral dat einde. Een keur van raadgevers, dat kun je op allerlei manieren vertalen. En als je dan ook kijkt naar de verschillende vertalingen, dan zie je ook dat men ermee worstelt. Bijbel in gewone taal, het volk dat geen goede leiders heeft, wordt verslagen, maar een volk met veel raadgevers wordt gered. Ik vind het een beetje een zwakke aftreksel. En hij ziet in de Statenvertaling, als er geen wijze raad is, komt een volk ten val, maar er komt verlossing door een veelheid van raadgevers. En ik heb een beetje moeite met dat veelheid. Want als je heel veel raadgevers hebt, dat kan nooit de bedoeling zijn. Of het moet allemaal goede zijn natuurlijk, dan is het goed. En dus ben ik naar mijn favoriete vertaling gegaan, naar de Narendse Bijbel. Ja, en dat vind ik een fijne vertaling. En dan moet je kijken wat hij zegt. Zonder overleggingen komt de gemeenschap ten val. Redding ligt in een veelvuldig beraad. Dan hou je het dus bij jezelf. En dat denk ik stel je nou voor dat wij iemand, wij hebben wel eens mensen gevraagd om ons een tijdje te begeleiden, maar dan heb je het niet over de visie. De eerste opmerking van hem was ook, sta je achter je visie, heb je daar moeite mee, dan moet je een nieuw stuk verzinnen en dat moet je zelf doen. Visie, daar kan ik niks over zeggen, want dat moet geboren worden in het hart. En dit vind ik prachtig. Redding ligt in een veelvuldig beraad. Dus dat is iets wat bij onszelf is. Nou, wat wordt er nu gebruikt voor visie en overleggingen? Dat is het woord tabulot. En dat betekent beleid, plannen. Dat betekent het woord. Nou, en de spreukendichter is dan in mijn ogen heel duidelijk. Wil een gemeenschap tot bloei komen, dan is het van belang dat je met elkaar de juiste plannen maakt. En dat je dat ook overlegt met je Heer. Want zonder overleg, ook met elkaar en met de Bijbel en met de Heer, zal het fout gaan. Maar met een veelvuldig en duidelijk overleg en beraad, zal het dus goed gaan. Redding ligt in een veelvuldig beraad. Nou, in de eerste plaats natuurlijk overleg met God. Maar ook overleg met elkaar. Vanuit die Bijbel. En Bart zei het al eventjes, nou dan krijg je dat spul over je heen en je moet wel reageren, bij wijze van spreken, want als je niet reageert, dan zeg je ook wat zeggen ze dan. En dan denk ik ook van, waar hebben we het nu toch over? Mag ik alsjeblieft zelf bepalen hoe ik daarover denk? En daarom zou ik het ook fijn vinden om gewoon in een veel kleinere groep daar met elkaar eens over te praten. Hoe denken wij daar nou eigenlijk over? Maar niet vanuit zo'n stuk. Maar goed, dat is mijn privé ding. Die visie houdt ons dus staande. Geeft ons de overwinning. Tenminste, het is dus een basis om niet verslagen te worden. En dan heb ik het natuurlijk niet over de woorden van de visie, maar wat die visie uitstraalt. Wat ze doet als je het in je handen neemt en er wat mee gaat doen. En als Christus dan centraal staat, dan kan het niet anders dat je hierop komt. Bij alles vraag je, what would Jesus do? Ik ga je één ding vertellen. Als je hier eerlijk mee omgaat, als ik hier eerlijk mee omga, sta ik nog regelmatig met mijn mond vol tanden. Dat ik iets niet durf. Of dat het er al uit is voordat ik er goed over nagedacht heb. Of, nou ja, ik denk dat dat voor iedereen wel herkenbaar is. Maar dit is zo belangrijk. Als je dus met elkaar bezig bent over iets. What would Jesus, wat zou Jezus nou doen? Kunnen we dat uit die Bijbel naar boven halen? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. En dan, ja, is dat natuurlijk gebed ook in je gemeenschap met God. En dan gaat het ook naar buiten, naar die naaste. En dan doe je dit. Je kijkt zo naar Jezus, omdat je weet dat Hij liefde geeft, dat Hij je aanvaardt en dat Hij je vergeeft. En dat je dit ook vanuit je gebed mag uitdragen. Kennis, inzicht, fijngevoeligheid, weten waar het op aankomt, om zo volmaakt en zuiver te zijn op de dag dat Jezus terugkomt. Ja, dat is een zinnetje, dat staat echt in de Bijbel, hè? Mooi, hè? Om zuiver en volmaakt te zijn op de dag dat Jezus terugkomt. We hebben nog heel wat te groeien. Maar dat is wel fijn, heerlijk. Paulus schrijft ook eigenlijk wel over de visie. Moet je wel een beetje tussen de regels doorlezen. Ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waarop het aankomt. Dat doet dus die visie, die helpt je daar een beetje in. En dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn. Zie je? Vol van de vruchten van de gerechtigheid die u dankt aan Jezus Christus tot lof en eer van God. En dan sta je hier dus te springen als je het hebt over ik hou van Jezus. Mag hoor. Ja. Ik denk dat deze, de brief van de Filippenzen, een aparte brief. De toch ook wel een beetje de felheid, maar vooral, laten we het zo zeggen, de gedrevenheid van Paulus laat zien. En dan gaan ze zeggen van, ja maar, dan komt er een groep die zegt, ja maar de heidenen moeten ook besneden worden. Ja, helemaal niet. En dan gaat hij er ook voor staan. En dat doet hij vanuit liefde. Want het is niet goed. En wat zegt hij dan? Ik wil vasthouden aan het evangelie van Jezus. Ik wil vasthouden aan dat Hij centraal staat in mijn leven en in het leven van de gemeente. En daarom luister ik naar Hem alleen. En als iemand anders met een andere leer komt, dan zegt hij zelfs, hij zij vervloekt. Dat is nogal wat. Dus wij moeten daar heel voorzichtig mee zijn. Hier moet je dagelijks mee bezig zijn. En hij zegt ook, dit is het evangelie dat ik van Christus zelf ontvangen heb. En dat hou ik vast. Punt uit. Visie. Iets van ons allemaal. Maar visie is ook heel persoonlijk. Het is ook belangrijk dat je voor jezelf ook een soort van visie hebt. Niet dat je 's morgens elke morgen een briefje pakt. Wat is de visie ook alweer? Oh ja, ik moet naar mijn werk. Dus dan moet ik straks rechtsaf en naar de metro lopen. Hè? Nee. De visie is van, hoe sta je in het leven? En dan wordt die visie ook geboren in je hart. En die visie is natuurlijk helemaal vervlochten met de visie in de gemeente. Want daar praten we er met elkaar ook over. En dan komt die visie ook op een hoger plan te staan. En visie heeft dan denk ik ook wel iets te maken met je geloofsleven natuurlijk. Ik denk, juist met je geloofsleven. Waar wil je nou naartoe? Waar geloof je in? Hoe kijk jij naar God? Wie is Jezus voor jou? En wat betekent de Heilige Geest voor jou? En hoe kijk je naar al die andere zaken in de Bijbel? En Paulus hoopt dat jouw liefde voor God blijft groeien. Dat is het allerbelangrijkste, zegt hij. Door inzicht, fijngevoeligheid, zodat je ook dus in je eigen leven kunt onderscheiden waarop het aankomt. Want het is zo belangrijk om dat samen met hem te doen. Want als je maar doet, als je maar werkt, als je maar gaat, als je maar, nou ja, ik ga maar, dan op een gegeven moment, dan ben je bezig met dingen die er misschien helemaal niet toe doen. Ik moet daar natuurlijk heel erg op letten ook. Ik moet ook plannen en vasthouden aan mijn visie. Ik heb soms 6 dingen op mijn bureau liggen. En dan is het bij mij zo dat ik heel snel met 6 dingen bezig ben. Vanuit, oh ja, een mailtje beantwoorden. Dan open ik mijn mail, zie ik ook een andere. Ja, oké, nou nog een andere mail. En ik ben weg. Dat moet ik niet doen. Ik moet me houden bij de dingen waar ik mee bezig ben. Ik wil me als voorganger in mijn werk ook gewoon laten leiden door een visie. Die ook richting geeft aan mijn taken. En dat doet het voor ons allemaal natuurlijk. Het is gewoon zo belangrijk dat ik ook weet, hier gaat het om. Het is belangrijk voor mij. Het begint bij jezelf, maar daar blijft het niet bij. Want het stroomt dan door. Ik hoop dat het voor mij ook doorstroomt naar de gemeente. Maar dat het voor jullie ook doorstroomt naar de gemeente. Ik hoop dat we een visie ook hebben neergelegd die ons allemaal beklijft. En natuurlijk zal de een dit belangrijk vinden en de ander dat. We hebben allemaal wel onze eigen dingetjes. Wij hebben een heerlijk, ja, zo noem je dat dan, adagium. En dat is dit, eenheid in hoofdzaken, verscheidenheid in bijzaken. En die laatste wordt dan wel eens vergeten, liefde in alle zaken. Want als je het niet met elkaar eens bent, dan kan je zomaar tegenover elkaar komen te staan. En dan zegt Jezus, ik wil dat je liefde hebt in alle zaken. We staan er dus met elkaar voor. Maar een persoonlijke visie hoeft dus niet gelijk een gemeentevisie te zijn. Al hebben ze met elkaar te maken. En daarom is het in mijn ogen ook goed om dus te focussen nu vanmorgen op die... Op die visie waarin Jezus Christus centraal staat. Waarin het gebed God in beweging brengt. En waarin we elke dag als basis hanteren dat we liefde hebben voor elkaar, liefde hebben voor God en liefde hebben voor de naaste. Aanstaande woensdag gaan we daar ook verder over spreken en iedereen is uitgenodigd. Ik zou het fijn vinden als er veel komen, want dan kunnen we gewoon echt eens doorjakkeren op de visie. Ik heb van elke bediening, zeg maar, heb ik ook een paar regeltjes opgeschreven. Gewoon om je misschien op die avond een beetje te helpen. Maar laten we eens praten met elkaar. Juist ook natuurlijk vanuit de bedieningslijst, maar ook vanuit de anderen. Hoe kijk je nou naar dingen die in de gemeente allemaal gebeuren? Visie, centraal uitgangspunt. Het is iets waar we als kerk, als geheel, maar ook als voorganger en oudste, mee werken, mee zullen werken. Al die activiteiten, alles daaraan koppelen ook. En bij elke activiteit kun je dus de vraag stellen, klopt dit met onze visie? En dan kun je, dat is zo makkelijk, want dan kun je heel simpel zijn. Als het niet past bij onze visie, gaan we het niet doen ook. Want dat kan niet. Als je een visie krijgt en je gaat dan een hele andere weg op, dat gaat niet. Dan moet je echt eens even gaan beginnen van, wat is hier aan de hand? Dus een visie geeft voor mij houvast als een anker, maar het geeft tegelijkertijd richting als een kompas. Maar dan moet je dus wel van je plek komen als die je iets wijst. En het mag voor ons functioneren als een spiegel. Die we elke keer weer voor onszelf mogen houden om te kijken van hoe staan we erin. Nou, die visie begint dus met Jezus Christus centraal te stellen. En dan kan gelijk de vraag komen, waarom Jezus? Waarom God niet? Waarom de Heilige Geest niet? Waarom God de Vader niet? Ja, ik ga toch even dit water halen, want wij hebben zulke lekker water in Brabant. Nou, goede vraag. Hebben we het ook over gehad met elkaar? En hè, wordt het dan niet te eenzijdig? Verdwijnen de Vader en de Heilige Geest dan niet naar de achtergrond? Dat kan. Maar tijdens mijn laatste preek van vorig jaar, hè, het prachtige evangelie, heb ik er ook wat over gezegd. Dat je met dit soort zaken altijd enorm moet uitkijken en vast moet houden aan de drie-eenheid. Ik denk dat de drie-eenheid wel is... Nou, niet onderschat wordt, maar te weinig gebruikt wordt om dingen te begrijpen. De drie-eenheid is een eenheid. Voor mij is het als een dans. Vader, Zoon en Geest. Niet te scheiden. Maar de ene keer heb je met de Vader te maken, je hebt met de Zoon te maken, je hebt met de Heilige Geest te maken. Het is als een dans waar je zelf aan deel mag nemen. En als je dus met Jezus bezig bent, ben je ook met God bezig. Als je met de Heilige Geest bezig bent, ben je ook met God bezig. Ja, zeg je dan, maar Jezus was toch mens op aarde? Ja, maar Jezus was ook God. Jezus gaf als God zijn plek op. Jezus was God, is God, tot in eeuwigheid. En dat moet je dus nooit scheiden. En als je dat dus hier zegt, van je stelt Jezus Christus centraal, ja natuurlijk, maar daarachter, als je dus één stap dieper gaat, staat gelijk dat ook God de Vader en de Heilige Geest er natuurlijk helemaal bij betrokken zijn. En wat dan leuk is, dat is dat je dan tot een bepaalde uitspraak komt. En dan ben ik te vroeg, want het is nog lang niet zo wat. Dan moet je gewoon rustig in zijn. Ja, dan ben ik enthousiast. Maar die drie eenheid moet je dus voor ogen houden. Wanneer wij Jezus Christus centraal zetten, dan kijken we naar God de Vader. Dan kijken we naar Jezus, dan kijken we naar de Heilige Geest. En, maar ja, tegelijkertijd erkennen we, het is een heerlijk mysterie, wat voor ons een mysterie mag blijven. Ken je dat? Dat je je verheugt in een mysterie. Ik snap er eigenlijk niks van. Dan zeg ik, ja, het is als een dans. Ja, hoe dan dat? Ja, weet ik veel. Dat is voor mijzelf. En vroeger zei ik wel eens van, ja, het zijn drie boten met dezelfde vlag. En ze varen ook hetzelfde doel. Het is als het ware één vloot. Ja, daarvan zeg ik nu, ik weet het niet. Een dominee zei eens tegen me, het is er één boom met drie takken. Ik weet het niet. En dus als je van die voorbeelden gaat maken, gaat het moeilijk worden. Maar voor mij is het een geheimenis, een mysterie. En mag God nog een mysterie voor ons zijn? Of zoals Tineke het zo mooi zegt, mag God nog God zijn? Mag God nog God zijn? Mag het zo zijn dat hij zegt, mijn gedachten zijn hoger dan die van jullie? Moeten wij alles uitzoeken? Moeten wij alles weten? Aanvaarden jullie niet van mij als ik eens een keer zeg, ik zou het niet weten? Natuurlijk aanvaarden jullie dat. En zo is het. En als je dan daarnaar kijkt, en als je dan dus die vraag op je af laat komen, geef je ze dan niet minder? Toen hebben we, deze zin kwam toen naar voren. Jezus Christus centraal, tot eer van God de Vader, in de kracht van de Heilige Geest. Daar heb je ze alle drie. Mooi is dat, hè? En dan zie je ook, ik weet niet of jullie dat hebben, maar ik zie dat dan dus. Dan zie je die dans. Dan zie je die dans. Door onze ogen en harten te richten op Jezus, eren wij God. Eren wij God. En vanaf het begin moet dat gedragen zijn door een besef dat we het niet zelf kunnen. De Heilige Geest heb je nodig. Filippenzen staat, daarom heeft God hem, Jezus, hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Door wat hij gedaan heeft. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden door de Heilige Geest. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Hier heb je hem. Filippenzen 2. Nou, dan kun je weer een stapje verder gaan. En dan kun je zeggen van oké, prima. Maar dan mis ik nog één ding. Wat is dan het doel van gemeente zijn? Als je dan een visie moet hebben voor de gemeente. Wat is dan het doel? Nou, dan kun je allerlei zaken opnoemen, hè. Oh, hop, terug. Zondagse diensten, bezoeken van elkaar, avondmaal vieren, onderwijs op woensdagavond, avond van ontmoeting, gebed, avond van gebed, avond gebed hier in de zaal. Praktische ondersteuning, evangeliseren, Israël, zending, nou noem maar op. Maar je moet wel uitkijken, want het werk in de gemeente kan heel veel tijd opslokken. En dan kan het dus zomaar gebeuren met je visie dat je in een wekelijks patroon vervalt. En dat ligt heel, dat ligt echt op de loer. Ik merk het ook. En we moeten eens wat veranderen, zeg maar. Ja, dat is best wel moeilijk, want het is toch wel fijn zoals we het doen. En ik zeg niet dat je alles overboord moet gooien, echt niet. En ik gooi geen steen in het water en loop dan hard weg. Dat heb ik ook wel eens iemand zien doen, dat doe ik echt niet. Maar je moet wel weten, bijvoorbeeld gemeente zijn, dat is een middel, maar geen doel op zich. Het is een middel om verder te komen. En als de gemeente jouw doel wordt, moet je toch eens achter je oren krabben. Ik ook. Als de gemeente mijn doel wordt en dat ik alles maar, in dat gemeente zijn prop, terwijl ik eigenlijk geen contacten heb met wie dan ook, ja, dat kan niet. Hè? Dus werken. Nee. En wat ik dan zo mooi vind, dat is dat Paulus zegt, ik vergelijk de gemeente met een lichaam. Nu verblijd ik mij, dus zomaar een tekst eruit gepikt, maar dat staat toevallig, want ik ga over die tekst niet spreken, want dat is een moeilijke tekst. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukking van Christus. Daar kan je dagen over praten. Ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel, dus allemaal delen, werkzaam is. En zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Als je dit gaat begrijpen, zeg je nooit van, ik ben de voorganger. Stelletje losers. Dat gaat niet. Ik sta tussen jullie, de oudste, we zijn allemaal gelijk, alsjeblieft. We hebben een taak, hartstikke goed. En we zoeken nog mensen voor taken, graag. Stoelen klaarzetten, de kinderen, daar is echt behoefte aan. Maar verder, ja, je hebt je plek en je doet het met elkaar. En er is maar één, de baas. Jezus Christus die centraal staat. En ik heb net zo goed te luisteren naar Jezus Christus als jij, Marieke. Dat verschilt geen draad, niks. Zit geen millimeter tussen. Wat ik wel heb, is als ik dan kijk naar dat Jezus dus ook zegt van de gemeente is een lichaam. Dan zie ik ook dat Christus de zorg heeft voor ons. En als je nou beseft dat hij voor jou zorgt, dan komen er bij mij verlangens op. En dan is er een lied en ik heb er wel eens met iemand over gesproken, ik weet niet meer wie. En die had een beetje moeite met het lied, maar dat kwam omdat één woord verkeerd was. Maar dit is mooi. Neem mij. Kneed mij. Kneden, is dat erg? Nee, kneden tot iets moois. Vorm mij. Vul mij met uw geest. Roep mij. Zend mij. Leid mij. En het allerlaatste, wandel naast mij. In alles. Ik leg mijn leven in uw sterke hand. Dit kwam naar boven toen ik hier zo mee bezig was. En daar gaat het dus om. Dieperliggende verlangens moeten dus naar boven komen door die visie. Of moeten kunnen. Verlangens die dus gevoed worden door te luisteren naar Gods woord. En verlangens die we gaandeweg met elkaar ontwikkelen. En daar komen ze tevoorschijn vanuit onze relatie met de Heilige Geest. En waar komen ze tevoorschijn? Hier. Het is zijn stem die verlangens in ons hart legt. Zo werd ik. Ik was zo blij met de aanbidding van morgen. En ook al daarvoor, want Anneke was niet te houden. Mag ik wel zeggen. Ja, sorry. Ja. Maar er was gewoon, oh Jezus, ik hou van u. Ja, als dat je raakt. Gewoon een eenvoudig zingetje. Jezus, ik hou van u. En als dat kippenvel geeft. En, dan ga je toch dansen. Dan ga je gek doen. Ja, nou en. Lekker gek hoor. Ja, echt. Ik word daar dus ook enthousiast van. En ik wil zo graag een leven gaan leiden waarin Jezus Christus centraal staat. Ik wil op hem gaan lijken. Zo graag groeien in de genade van God. En ik wil me er ook over verwonderen. En ik zeg dit tegen mezelf, omdat ik weet dat ik het nodig heb. Als jullie het ook nodig hebben, mag je het pakken. Maar het is voor mij. En nog diepere band. Nog meer met hem samen. Nog meer genieten van die liefde. Toch, jongens, waar hebben we het over? Dit is toch zo mooi. Dit kan je toch niet voor je houden. We hebben iets prachtigs gekregen. We hebben iets prachtigs gekregen. Neem mij, Heer. Voor mij. Voor mij. Alsjeblieft. Wandel naast mij. Ik kan het niet alleen. En dan een kijkje naar die gasten die hier staan te zingen uit hun hart. En dan zie je een licht en dan zie ik een hand. En dan zie ik dit. Jo, Ad. Moet je kijken hoe Ad kijkt naar die ogen van God. Jo, Ad. Ik hou van jou. Wauw. Wie komt binnen? Ik hou van jou. Je bent geliefd. Je bent een kind van mij. Ja, ik vind dat heerlijk. En ik wil vormgeven aan de gemeenschap. Vormgeven aan de gemeenschap met jullie. Ik wil liefdevolle aandacht hebben voor jullie allemaal. Niet omdat het moet. Niet omdat het moet. Gisteren belde Lutze en nou, die had een probleem, er moest iemand komen. Dan zijn wij gewoon in staat om iemand te bellen en te vragen, wil jij er even langs gaan? Ik moet daar helemaal niet naartoe. Ze bellen ons, prima, hartstikke goed. Tineke heeft ook gebeden met ze. En door de telefoon, dat is ook prima. Maar ja, dat ging gisteren niet zo goed, want ja, ik was niet zo lekker. Dus ja, dat gaat dan niet. En dat kan wel eens gebeuren. En wat ook wel eens kan gebeuren, ja, dan zeggen mensen, moet je niet drinken. Dan heb je s'avonds een glaasje wijn gedronken bij het eten. Ja, dan is het fijn dat je iemand kan bellen. Van, joh, kun jij even gaan? Want ik vind het, ja, ik heb één glaasje op, maar ik vind het niet verstandig om met één glaasje te rijden. Moeten we het nog eens over hebben, denk ik. Dus naast het centraal stellen van Jezus Christus is er meer. Er is die gemeenschap met God en dan staat dat woordje genade erbij, hè? Genade. Weet je wat genade betekent? Ja, dat het voor niks is. Maar weet je wat genade inhoudt? Weet je wat genade inhoudt? Dat hij er altijd als eerste is. Hij is er altijd als eerste. Als jij je mond open doet, is hij er al. Dat is genade. En hij vindt het helemaal niet belangrijk wat er gebeurd is. Als jij gezondigd hebt en je gaat naar God toe om vergeving, staat hij er al om jou op te wachten. Niet om jou een stuk hout in je nek te leggen, maar om je te omarmen en te zeggen wat goed van je dat je nu komt. Zullen we er samen voor strijden? Mooi, hè? Dat is de Jezus waar ik in geloof. Genade. En als je die genade dus ziet, dan blijf je er ook op gefocust dat die genade de eerste plaats heeft. Ja, in Jezus. Zie je hoe het aan elkaar zit allemaal? Ik vind dat zo mooi. Ik heb ervan genoten om er zo mee bezig te zijn de afgelopen week. Natuurlijk, God vindt relaties ook belangrijk. Dat zie je. Dat zie je. Zijn relatie met de mens was één van de zaken, de belangrijkste zaken in de schepping. Hij schiep omdat hij verlangde naar een relatie met de mens. Dat was zijn verlangen. Een relatie met de mens. En daarom ging hij ook scheppen. En dat is zo mooi. En genade zie je dan dus ook in die drie zaken, hè, van boven, van binnen en van buiten. Van boven, van God, van binnen, in de gemeente, naar buiten, naar die ander. En Jezus, die laat ook dus zien, zei ik net al, dat die gemeente zo belangrijk is. En dan zegt hij, ik wil dat jij beseft dat je mijn bruid bent. En Tineke was met foto's bezig, dus er kwam ook een foto van onze trouwen langs. En dan zie ik die ogen voor me stralen als ik naar Tineke kijk. En dan denk ik, wauw, zo kijkt God ook naar mij. Je moet je trouwfoto eens pakken. En dan moet je echt beseffen, moet je kijken. Moet je kijken hoe Remco naar me kijkt. En zo kijkt Jezus ook naar mij. En dan mag je ze doorgeven van mij. Het is zo heerlijk om dat te beseffen. En daar wil je dus ook van getuigen. En als volgeling van Jezus, als getuige van Jezus, is het zaak dat je in elke situatie openlijk ervoor uitkomt. Want er is maar één weg en dat is Jezus. En je hoeft je er dus niet voor te schamen. Sta ik nu met mijn vingertje zo? Nee, want dan zou ik zo staan. Trouwens, als ik wijs ik me drie naar mezelf. Ik heb dat zelf ook. Ik vind dat moeilijk. Natuurlijk praat ik erover. Ik ben, wat dat gaat, wel open. Maar soms merk ik ook wel tegenstand, zeg maar. Nou, dan moet je dus aan werken. Hoe? Nou, u zult kracht ontvangen van de Heilige Geest. Heer, help me. Jezus, als u centraal staat, staat ook de Heilige Geest centraal, mag ik alsjeblieft een beroep doen, want ik wil zo graag die ander laten zien wie u bent. Kracht van de Heilige Geest. Jezus is naar de hemel gegaan, maar in de Heilige Geest is hij nog bij ons, net zoals de Vader. En dat is gewoon fantastisch. En natuurlijk is het werk in onze eigen gemeente daarbij ook niet onbelangrijk of zo. Ik zou zeggen juist wel. Het is goed om met elkaar bezig te zijn over de zaken van de Heer. Het is goed om met elkaar te bidden. De avonden van gebed zijn heerlijke avonden. Afgelopen dinsdag zaten we met z'n zevenen volgens mij. Woensdag, ja. En we hebben toen gebeden voor een aantal zaken in de gemeente. En dat was geweldig. En wat ook zo mooi is, dan praten we eerst met elkaar. Om de harten gelijk te stellen, zeg maar. En dat kan ook wel eens over andere dingen gaan dan de dingen die in gebed terechtkomen dan. Maar dan weet je waar je een beetje staat. En wij willen heel graag ook, dat we regelmatig gebedsavonden hebben. Waarbij we op de dag vasten en dan op de avond een speciaal onderwerp nemen. Dat komt nog, in februari komt dat, dus dat gaan jullie ook zien. En dan willen we heel graag spreken of met elkaar bidden voor ouders en kinderen die een beetje van de weg zijn afgeweken. Dat kinderen niet meer naar de dienst gaan en zo. Dat is een probleem in de gemeente. En daar willen we dan voor bidden. Maar dan willen we ook vasten. Dus de woensdag vasten we dan. En dan bidden we met elkaar. En donderdag kan je weer lekker nassen. Dus, maar dat komt nog. Maar het is wel fijn. En dan komen we bij dat boekje. Het is een boekje, Liefde, Aanvaring en Vergeving. Daar komen dus die drie woorden ook van. Dat is van Jerry Cook. En Jerry Cook is iemand van het formaat van, hoe heet die vrouw nou die pas overleden is? Die vrouw is overleden. En als je, moet je eens op die foto kijken. Ik weet, Martin van der Plas heeft het geloof ik gedeeld. Hè? Ja. En moet je eens naar die foto kijken van die vrouw. Nou, daar word je blij van. Dan kijkt Jezus naar jou, hoor. Wat een blik heeft die vrouw in haar ogen. Je mag zo diep kijken bij haar. Dat gaat echt diep, hoor. Mooi. Maar Jerry Cook is ook van het eerste uur, zeg maar. En hij heeft dit boekje geschreven. En dat gaat dus over liefde, over aanvaring en over vergeving. Een heel leuk boekje. Wat doen wij? Wij geven dat aan onze nieuwe leden, die dus zich aanmelden. En jij hebt er één pas nog gehad. Remco heeft er pas ook één gehad. En dat doen we wel vaker. En het mooie is, er staat ook altijd zo'n tweede regel, of tenminste vaak staat er zo'n tweede regel op, die aangeeft wat het boekje doet. En dan staat er hoe de kerk werkelijk christelijk kan zijn in een niet-christelijke wereld. Nou, dan hebben we nog wel wat te doen, denk ik. Het gaat om liefde. Liefde naar God, liefde naar elkaar, liefde naar de wereld om ons heen. God is liefde. En weet je, hij heeft zijn zoon gezonden niet naar een heilige en volmaakte wereld, maar naar een onheilige en onvolmaakte wereld. Hij is liefde, hij blijft liefde. En, zoals we ook gehoord hebben, hij keert zich nooit van ons af. Weet je nog, Adam, waar ben je? Hij kwam naar Adam toe, hij kwam zelfs naar Kaïn toe en hij gaf Kaïn een belofte, een zegel, een merkteken. Adam, waar ben je? Sarah, waar ben je? Lies, waar ben je? Marieke, waar ben je? Esmee, waar ben je? Sari, waar ben je? Ed, waar ben je? Oh, je zit daar. Ja, leuk. Waar ben je? Liefde ziet verder dan wat voor ogen is. Ook als het om zonde gaat. Dan beginnen we niet met veroordeling, maar dan beginnen we met vergeving. We weten dat we niet meer in de macht van de dood zijn, maar dat we eeuwig zullen leven. Want we houden van elkaar. Wie geen liefde heeft, blijft in de macht van de dood. We houden van elkaar. En dat zit dus goed. Dat zit dus goed. We mogen ons aanvaard weten door God. Hij aanvaardt jou en we mogen ook elkaar aanvaarden. En dan zie je dat God de wereld zo lief had dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Hè, dat laatste stukje van die andere, hè, blijft in de macht van de dood. Nee, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dit is zo'n geweldige tekst. En dan vergeving. Ja, dat is ook een geweldig woord. Jij mag weten dat je vergeven bent door Christus. Het papier waarop jouw zonden staan, is uitgewist door het bloed van Jezus. Er staat niets meer op. En omdat God ons vergeven heeft, kunnen we elkaar ook vergeven. Wees goed en hartelijk voor elkaar en vergeef elkaar. Ja, en dan blijft over het gebed. En dat wil ik jullie meegeven. Bid voor elkaar. Bid voor de gemeente. Bid ook voor wijsheid, voor inzicht. Bid voor een verdere doorgang voor de gemeente. Bid dat Jezus Christus, als hij centraal staat, dat hij ons dan vanuit die centrale plaats ook de weg wijst. De weg wijst. En bid ook dat wij hem vast mogen houden. Helemaal vast mogen houden. En ik hoop echt dat dat gebed een prominente plaats mag gaan innemen. Iemand zei, het is het de adem van de gemeente. Nou, dat is nogal wat. En ik denk ook dat je als gemeente op hoge grond komt als je dat doet. Dat je met elkaar dit doet. En ik spreek ook tegen mezelf, want bij mij kunnen er ook echt nog wel wat tandjes bij. En zo zullen we met elkaar ervaren wat het is om als christocentrische gemeente in deze wereld te staan. En met elkaar ook het leven te leven dat God voor ons bedoeld heeft. En dan zou ik zeggen, tot woensdagavond. Want dan gaan we hier over verder praten met elkaar. Goed. Wij gaan zo met elkaar bidden. Wat ik voorstel is dat ik afsluit met een zegen. En dan komen de oudsten naar voren en ga je lekker een bakje koffie halen. En dan kan je komen wanneer je wil. Je kan ook blijven zitten. Laat dit een ruimte van stilte zijn. En probeer ook achterin wat rustiger te zijn dan anders. En dat we ook gewoon in de rust ook hier kunnen zitten en over dingen kunnen nadenken. En dan mag je naar voren komen. Dat is goed om dat te doen. En dan zullen we met jullie allemaal bidden, als je dat wil. Het is niet, ik bedoel, het is niet heel speciaal of zo. Of wat we proberen is ons echt te richten op God. En als God ons wat te zeggen heeft over jou, dan zullen we dat ook echt niet laten om dat te doen. Ik ga jullie zegenen. Zullen we gaan staan? Dank u wel, Heer, dat u zo goed voor ons zorgt. Dat u ons geeft wat we nodig hebben. U heeft uw woord gegeven. Heer, u heeft uw zoon gegeven, zodat wij hier kunnen staan in vrijheid. Dat we hier kunnen bidden, dat we hier kunnen zingen, dat we hier kunnen spreken, kunnen horen. U hebt dat voor ons ook bereikt en bedoeld. Dank u ook voor de visie. Dank u, Jezus Christus, dat we u centraal mogen zetten. En dat we dan ook zien dat dat is om God te verheerlijken. En dat te doen samen met de Heilige Geest. Om u, Vader, Zoon en Geest, alle eer te geven uit ons hart. En we willen niets liever. Dank u dat u ons ook de kracht geeft, maar ook de moed om hierin met elkaar door te gaan. Om het uit te werken, om het vast te pakken en om het ook echt naar buiten te laten gaan. Dank u dat u ons daarin zegent. Zo zegen ik jullie voor de komende week. In de naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in Jezus' naam. Amen. Is er nu tijd voor een kopje koffie? Als je blijft zitten, kan dat ook. En de oudsten mogen naar voren komen.